Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. In deze aflevering is Beperkt Houdbaar te gast, improvisatieduo.
Nee, dat was gewoon een theateravond in een kerk. En denk je, oh, maar was die helemaal omgebouwd tot theater? Nee, het was gewoon een kerk.
Er was een verwarming, Stefan?
Nee, er was geen verwarming. Ik kwam binnen met de jas en ik heb de jas denk ik niet uitgedaan totdat ik moest spelen. Wat is dit nou?
Beperkt Houdbaar bestaat uit cabaretiers Andries Toenroe en Stefan Hendricks. Op het podium worden ze muzikaal begeleid door Joep Hullegie. Ze waren al 3 keer Nederlands kampioen improvisatietheater. In 2023 spelen ze een uitverkochte oudejaarsshow in de stad Schouwburg van Utrecht. Ze zijn daarom de ideale gasten voor de oudejaarsaflevering van Elektra. In de show notes vind je linkjes naar afleveringen van eerdere gasten die oudejaarsconferences hebben gedaan. In de show notes vind je ook een linkje naar de aflevering die ik eerder al met Andries alleen opnam. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Andries en Stefan van Beperkt Houdbaar. Wat is Beperkt Houdbaar? Wat doen jullie?
Wij zijn een improvisatiegroep samen met een muzikant, Joep Hullegie. En Andries en ik improviseren, samen met Joep, die doet dus alle muziek, improviseren wij een hele avond theater. Dus we vragen een aantal dingen aan het publiek als input. Niemand hoeft mee te doen. Dat vinden we toch altijd een goede geruststelling om te zeggen. Mensen zijn doodbang, toch?
Mensen zijn echt heel bang. We hebben dit in het tekstje op laten nemen nu van de voorstelling. Echt zin 2 is geen zorgen. Niemand van jullie hoeft het podium op. En sindsdien is de kaartverkoop zeker keer 50% gestegen.
Ja, maar ook wel omdat, denk ik, jij toch wel meer bekender aan het worden bent.
En jij ook.
Ja, maar jij hebt nog wat stukken meer.
Oké, okay, is goed. Die neem ik.
Oké, okay. Ik laat jullie echt lekker alleen.
Maar dan improviseren we dus een hele voorstelling met verschillende verhaallijntjes die iets met elkaar te maken blijken te hebben. En dat is een hele leuke avond, zou ik zeggen.
Ja, heel leuk.
En, ja, nou, over een leuke avond gaan we het niet hebben. Nee, ben precies. Ik niet in geïnteresseerd.
Maar ook inderdaad spannende avond.
Ja, nou wel al gelijk als je zegt mensen zijn doodsbang om mee te doen. Is dat nadrukkelijk zo erbij zeggen of daar misschien ook veranderen in hoe je speelt? Was dat altijd al zo? Of is daar een moment geweest dat jullie dachten, oké, dit ding waarbij we iemand het podium ophalen of heel nadrukkelijk erbij willen betrekken, dat moeten we niet meer gaan doen, want dit willen we in de toekomst vermijden.
Nou, het format van de show is dat we 1 heel lang verhaal spelen. Dus we gaan alleen aan het begin van de avond heel veel kletsen met het publiek, want zij mogen bepalen waar het over gaat. Dat doen we aan de hand van interviews met iemand uit de zaal over hun echte leven. Dat vinden we het leukste, dat zijn de rijkste verhalen. En dan gaat het zaallicht uit en niemand hoeft het podium op en wij gaan dan spelen.
Ja, dus het is sowieso, het is niet 1,5 uur lama's, zeg
nee, precies.
Maar.
Ja.
Platgeslagen,
nee.
Maar.
Ja, ja. En dat beeld hebben mensen wel. Dus mensen zijn dan toch best wel bang dat ze straks Ruben van der Meer gekke suggestieve bewegingen...
Doet hij dat?
Ja, dat doet hij wel eens.
Ongetwijfeld. Ja, volgens mij vooral als hij niet 2 keer in de show zit. Ja.
zijn ze daar bang voor dat ze dan elke keer aangesproken worden of iets dergelijks. Ja. En in de eerste tour die we deden, vroegen we gewoon aan de zaal wie heeft er iets wat de rest van de zaal niet heeft. Dus bijvoorbeeld een beroep of een hobby, iets waarvan die... Ik kan zeggen met grote waarschijnlijkheid, ja. Ik ben waarschijnlijk de enige in deze zaal die dat heeft.
Want dat is een leuk haakje om mijn verhalen op te hangen.
Zeker. Ja. Maar ook, een moeilijke vraag.
Ja, mensen waren dan toch van, ja, maar is dat ding van mij wel bijzonder genoeg? Dus dan heb je eerst als een ongemakkelijke stilte.
Er zijn
wel
meer hersenchirurgen in Nederland.
Ja, precies. Dus iedereen is wel een beetje zo bescheiden van, ja, ik weet het niet. En waarschijnlijk is het dan de eerste die het grootste ongemak voelt. Die steekt dan maar zijn hand op van, ja, nou, dan zeg ik maar iets. Want mensen vinden het gewoon heel spannend.
Heb je dan, want dan krijg je misschien ook niet de verhalen die je wilt. Als iemand denkt, nou ja, dan doe ik het wel. Heb je dan wel eens gehad dat je gewoon, zeker als je er een hele avond aan op moet hangen, dat je in het begin gewoon een baan of een situatie krijgt dat je denkt, ja, kunnen we heel.
Ja, Wouter. Zeker. Ja, zeker. Nou, we hebben dus, ik doe één stapje terug. Dus voorheen wezen we mensen aan van, joh, vertel nou eens iets over je beroep of iets dergelijks. Nou, ja. Dat was dan soms een beetje stug. Toen hadden we een oplossing bedacht waar we echt heel erg blij mee waren. Wat we nu doen in de show is dat we, als mensen binnenkomen, zijn wij al op. De beamer staat aan. Er staat dan op het op beamerscherm staat een opdracht. Maak eens voor ons een tekening van. En dan komt er allemaal vragen. Dus bijvoorbeeld een penibele situatie waar je ooit in zat. Wij delen tekenboekjes uit. Was krijgt een lekker muziekje aan. Joep, de muzikant, is lekker aan jammen erop. Het is gelijk gezellig. En ja. Mensen hebben dus een kwartier de tijd om na te denken over een tekening.
Ja,
dat
zo
ook
kan ik ook een avondvullende voor. Ja.
Slim, hè?
Oh. Ik tel nog niet mee. Dus een kwartier voor de inloop. Dus dan zijn mensen al actief bezig geweest met dat verhaal. Dan maken ze allemaal vliegtuigjes van die tekeningen. En dan gooien ze al die papieren vliegtuigen naar het podium. Dus we krijgen een barrage van 300 papieren vliegtuigen naar ons toe. En dan hoeven we eigenlijk alleen maar een tekening open te vouwen en te vragen, joh, wie herkent deze tekening? Wie heeft die gemaakt? En dan hebben ze al nagedacht over dat verhaal.
Ja, maar wat ze hebben getekend is natuurlijk wel nog, ja,
variabel.
Hoeveel piemels belanden er op het podium?
Nee, dat eigenlijk niet. Maar nee, het is eerder, dat, nee, dat valt wel mee. Maar het is toch denk ik al vaker bij bijvoorbeeld wat het meest bijzondere dat je hebt meegemaakt, of een grootste prestatie, dat mensen bevalling tekenen of dat ze een berg hebben beklommen. Dus we zien wel vaker dat soort dingen terugkomen. Maar soms pak je ook een tekening en denk je, oeh, ik zie het met een politieagent of zo. En dan denk ik, dat is spannend. En dan blijkt het verhaal heel saai. Ja. Of zo, ja.
Dus echt een letterlijke vraag die er staat is, wat is het meest bizarre dat je ooit hebt meegemaakt? Teken dat is voor ons. We waren in Dedemsvaart.
Oh ja.
Er is al een omgebouwde silo, letterlijk.
De gashouder in Dedemsvaart. Ja, ja, ja. Ik ga er in maart heen.
Heel veel plezier daar, Wouter Monde.
Nou, ik hou mijn hart vast, want die staat al sinds de zomer op 4 verkochte kaarten. Of 6. Ja. Is naar 6 gegaan.
En dan denk ik 6 meer dan wij hadden verkocht.
Ja, het was niet veel.
Nee, want ze hadden inderdaad toen ook al, er was ook al echt zo van, oh, heb je een kaart gekocht, dan mag je 2 mensen of 3 mensen nog gratis meenemen. En toen zaten we uiteindelijk aan 40 man of zo. Dus het was al heel slecht verkocht. En toen kregen we inderdaad een publiek voor ons, die dus ook niet wisten dat ze naar improvisatietheater gingen. En dat misschien in de wandelgang hoort. En daar een beetje sceptisch op reageren. Nou, dat zal mij aan mijn reet roesten of dat leuk wordt of niet. Dus mensen vinden het gewoon een beetje spannend, omdat ze geen beeld hebben wat we doen. Het meest bizarre dat deze vrouw ooit had meegemaakt
was aangehouden worden in Amsterdam door een politieagent, omdat ze door rood reed. Of nee, ze reed een eenrichtingsstraat in, de verkeerde kant op de fiets. En toen was de agent al aangehouden en zei, mevrouw, niet doen hè. Dus, oh nee, sorry. En dat was het.
Nou, dit is geen bron voor een avond van de voorstelling.
Wauw.
Ja.
En dus wij zijn best wel goed geworden in het dan doorvragen van, bij wijze van spreken, dus dit, ja, iemand die van Deens vaart naar Amsterdam, goh, kom je daar dan vaak? Vind je dat er überhaupt spannend? Proberen we een soort karakterschets te maken door gewoon door te vragen. Dat doen we met alle liefde. Er kwam niks uit. Gewoon niks. Het spannende was, ik zag een agent.
Ja.
Punt.
We kwamen nog iets speciaals in Amsterdam doen? Nee, gewoon winkelen of zo. Gewoon iets. Ja, en dan zoek je dus waar zitten de haakjes die het leukste zijn om dan te spelen?
Ik ken dit van gewoon interactie tijdens een gewone comedy show. Dan heb je ook wel eens iemand dat je denkt, oh, dit is leuk en er komt niks uit. Prima, ronden we af. Ga ik door naar mijn materiaal of ik praat met iemand anders, weet ik wat. Ik hoef daar niks mee.
Ja.
Nee, maar ik heb allerlei uitwegen om uit. Ik kan zelf zeggen, oh, ik had ook gedacht dat dit leuker zou worden. Nou, dan krijg je een lach op en dan kan je verder.
Ja, precies.
Jullie moeten, wat doe je dan? Ik bedoel, jullie kunnen ook iemand anders aanspreken. Maar de premis is natuurlijk, we gaan iemand nu uitvragen en daar een show van opbouwen.
Ja, waar we normaal heel goed in zijn, vind ik, is dat we uit elk kleine detail een heel verhaal kunnen peuteren. Dus als zij die agent omschrijft en dat is bij wijze van spreken een heel ilig agentje of zo. Nou, dan kan dat helemaal het verhaal worden. Dan hebben we echt al genoeg. Maar als het echt is, ja, wat is het bizarste je meegemaakt? Ja, ik zag een agent en die keek terug. Joe.
Ja, dus we proberen ook nog van, maar moest je op hele slinkse wijze liegen? Of probeerde, hoe heb je het aangepakt? Nee, ik zeg gewoon sorry. En dat, als er niks met details komt, ja, dan wordt het voor ons wel echt veel verzinnen zelf daarna. Als, ja, want dan hebben we weinig munitie om mee te schieten daarna.
Ja, gek genoeg zijn mensen altijd bang om dingen te zeggen, omdat ze bang zijn dat ze de show verpesten of zo. Terwijl het enige waar je ons allergrootste mee kan helpen is gewoon een leuk gesprek voeren. Ja. Dan ga je niet voor lul zetten. Maar mensen zijn dan, ja, tenzij je er een beetje op vraagt. Op een gegeven moment moet je van die jokers in gaan zetten van, inderdaad, we dachten ook dat dit spannend zou worden, maar dat is helaas niet gelukt. Ja. Terwijl, dus als je gewoon leuk met ons praat, dan wordt de hele show heel leuk.
Ja, daar blijf ik me altijd over verbazen. Ook bij stand-up. Mensen, het is heel eng, want jullie spelen natuurlijk allebei afzonderlijk ook gewoon stand-up shows en zo. Dat mensen het zo eng vinden om dan en dan lollige antwoorden te zeggen. Nou maar gewoon wat er gebeurd is. Als je vraagt naar die agent, hoe zag hij eruit? Nou, vertel maar gewoon, was hij lang, was hij kort, was het een man, was het een vrouw? Was hij gekleurd, ja of nee? Maakt niet uit, maar iets. Ja. Alles is oké.
Ik vind het vooral altijd, dat wil jij niet weten.
Man.
Ja, dat vind ik de grootste dooddoener van de hele show. Ja. Dat wil jij niet weten. Ja, ik vraag haar letterlijk naar. Ja, ik wil het wel weten en helpen. Nee. Dat wil jij niet weten. Oké.
Altijd mannen.
Altijd.
Het zijn altijd 100%. Mannen die dat doen. Ja. En ook heel vaak, er zijn een paar tekeningen die ik nu al herken. Omdat het gewoon vaak gedaan wordt. Mensen die dan gaan tekenen hoe ze een tekening aan het maken zijn. Meest bizarre dat ik ooit heb meegemaakt. Ik was bij een theatervoorstelling en dan moest ik een tekening maken. Gaaf, Ronald.
Ja. Ja. Dan zien we ons drieën op het podium getekend. Ja, dat ik in deze voorstelling zat. Ja, dat vond ik het meest bijzonder. Oh, wauw. Ja, nee, goed. Ja,
thanks for your help. Ja. En we hebben nu gelukkig dat we dus mensen hebben die ons een beetje achterna reizen. Omdat je het zo vaker kan zien, want het is 100% geïmproviseerd. Dus mensen komen al, zitten al thuis te verkneukelen. Ik ga dit tekening maken, ik ga dit verhaal vertellen. Dus mensen komen wat beter voorbereid in onze zaal zitten. Ja. Wat die gesprekken dat veel makkelijker maakt. Ja.
Helpt zeker, ja. Maar goed, anders maken we er ook wel iets van. Maar dan moeten we zelf veel meer aan het werk. Gewoon met nieuwe dingen verzinnen. Want we krijgen blijkbaar niks. Nou ja, we komen er wel uit.
Ja, en sowieso qua de ervaring die elke keer toch weer terugkomt bij ons. Is zeg maar het foyergesprek na afloop. Omdat mensen improvisatietheater niet kennen. Nou, zijn er altijd, en dat zijn ook weer altijd mannen. Die ons proberen te betrappen. Dus die willen dan, die geloven dan niet dat het geïmproviseerd is.
Ja.
En dan gaan ze in de foyer. Nee, maar jullie hebben dan het kapstokje, of niet? Hoe lukt dat nou om elke avond dan hetzelfde verhaal te spelen, maar toch dan erin te krijgen wat zij gezegd hebben? Of, want wie zijn die vier acteurs dan die je hebt meegenomen, die je hebt gesproken in het ding? Dan denk ik, ja, ga daar staan. Ze gaan met ze praten. Of het is jouw buurvrouw, of wat dan ook.
Ja, ik vind het vooral zo vervelend. Dus dan probeer uit te leggen van, nou, dat vinden we het grootste compliment dat we kunnen krijgen. Want blijkbaar lijkt het helemaal niet geïmproviseerd. Dus dankjewel. Nee, maar het is echt, geloof ons, het is helemaal geïmproviseerd. Ja. Dus je denkt, wat wil je dan? Wat wil je dan horen?
Gewoon betrapt. Ja, precies. We hebben een hele slechte show geschreven. We zijn te lui om decor mee te nemen.
Het verbaast me sowieso over dat het vanuit dezelfde breinen doorgaans komt en met hetzelfde gemak gezegd wordt. Dat mensen aan de ene kant kunnen zeggen, ja, maar wat doe je er nou nog naast? Want dit is niet je werk, hè? En dan wel de opvatting, maar die vier acteurs die jij elke avond meeneemt. Ja. Hoe lucratief denk je dat dit is? Dat dit echt een tienmansoperatie is?
Ja. De dramaturgie van je fiscale doorrekening klopt niet.
Want dat snap ik wel weer. Er zijn natuurlijk, zeker binnen andere improvisatievormen, wel varianten dat mensen weten, oké, maar dit type spel is altijd hetzelfde. Of de opbouw is hetzelfde. Dat is denk ik bij jullie met een heel verhaal. Kan je dat niet doen? Het verhaal ontwikkelt zich altijd anders. Ja. Gebeurt het dan, want normaal kan je daar op terugvallen binnen improvisatie. En is het fijn, dan weet je gewoon, oké, we doen deze scène, is hij af en dan doen we hem nog een keer. Maar dan als film noir.
Als in zit een spelletje in, bedoel
je? Ja. Dat zijn duidelijke vormen. Ja. Of noem het een haakje, hoe je wil. Hebben jullie dan nooit gehad, of in ieder geval dat je op het punt staat dat je denkt, oké, we zitten nu op 50 minuten in de voorstelling, we moeten nog 20, 25 minimaal door, maar het verhaal is wel gewoon op of af. Nee, je staat toch een keer dat je in ieder geval naar de ander kijkt en denkt, ik hoop dat jij nog een goede ingeving hebt. Want
ja, dat is bijna nooit zo hoofdelijk. Dus ik denk dat we, zeker naarmate we nog verder gevorderd raken en nog meer op elkaar ingespeeld raken, ik ben nooit aan het nadenken, ik hoop dat jij wat hebt. Ik ben alleen maar contact aan het maken met Steven. Ik ben aan het kijken, ik ben aan het luisteren en door aan het bouwen op zijn idee. Dus zolang wij in de zone blijven waarin we gewoon op elkaar ingetuned zijn, komt er altijd wat. Ik heb nooit het idee dat ik iets hoef te verzinnen. omdat ik met een genie op het podium sta. Zo simpel is het gewoon. Ja. Ik hoef niks te verzinnen, want Stefan die heeft een oneindige stroom aan vette personages, aan goede grappen, aan geïmproviseerde liedjes. Ik hoef alleen maar te kijken en hem een beetje daarin zo te ondersteunen. Zo voelt het echt voor mij.
Ja, voor mij ook 90% van de tijd. Maar soms hebben we ook wel eens, dan zijn we zo lekker aan het spelen met de drie losse, of soms zelfs vier losse verhaallijntjes die we hebben verzonnen. Ja. Maar dan ben je lekker een uur al aan het spelen. Dan denk je, nu moeten we over een kwartiertje of zo, heb je wel een goede voorstelling gespeeld. Maar één iemand is in Australië. Één iemand zit in het bronzen tijdperk. Iemand anders zit in Schiedam op school. Dus denkt, hoe de fuck gaan we dit bij elkaar brengen? Ja. Dus dan denk ik, want André is echt een puzzelmeesterbrein. Dan denk ik van, hoe weet jij hoe we dit allemaal... Want ik weet niet... dus in dat opzicht vind ik wel echt waanzinnig hoe je dingen bij elkaar kan brengen.
Oh, thanks. Ja. Ja, dat is wel echt ook het lolletje. Dus wat we nou doen is ondertussen gaat de koffieautomaat schoonmaken, maar dat duurt nooit lang.
Van de mensen die niet konden horen, zo klinkt het.
De bedoeling, ik sta met een genie op het podium. Wow, hij is zo grappig.
Er is een koffieautomaat, Hij doet gewoon de koffieautomaat.
En het is niet gescript, hè, want het is niet gescript.
Geef hem één flinter in, vraag me informatie, je maakt een heel verhaal.
Dus de belofte is dat wij alle verhaallijnen bij elkaar gaan brengen. Ja. Dus wij vragen vier tekeningen uit aan het begin. Dus dan gaan we de vier van de grond, doe een kort interview. Dan hangen we op een koelkast, we nemen altijd koelkast mee. En dan hangen we die tekeningen op. Nou, dat is de input van de voorstelling. En we beginnen vier losse verhaallijnen. En dan hebben we net vaak zoveel lol daarmee. Dat we gewoon kijken, oh wat leuk, wat zou dit zijn. Van de week een voorstelling gespeeld, die speelde zich af in een fantasy game. Dat vind ik een super vet verhaal. Een meisje vertelde in de zaal dat zij fantasy games wilde ontwerpen. En nou, dan denken wij gelijk, wat is het leukste om te spelen in die game zitten? Maar dan moet je dus aan het einde van de voorstelling gaan denken, oké, maar hoe krijgen we dit bij dat loodgietersverhaal, waarin een vader en zoon alleen maar kunnen communiceren door middel van loodgieten, omdat ze nooit hebben leren praten met elkaar. Oké, wacht, dan zijn zij degene die dan de karakters in de
waren
game
besturen.
Waren
maar twee hele bekende computerkarakters die met loodgieten doen.
Ja, Mario kwam erin. Ja. Nee, dat is dan heel leuk, om zo te gaan nadenken van hoe krijgen we dit in godsnaam bij elkaar, ja. Dus dan blijkt al die tijd de personage uit de game, de level 82 Warlock die we speelden. Oh, dat is dan de vader van die figuur uit het andere ding. Nou, dan hoeven alleen de bronzen tijdperk er nog bij te duwen. En dan weet je wel.
En nog iemand uit Australië.
En iemand uit Australië. Ja, soms is echt inderdaad hapsnap dat je dan... We weten inmiddels hoe verhalen werken. Dus, dus ook welke vertelstrategieën je kan gebruiken. Dit klinkt allemaal alsof het heel hoofdelijk is, maar... Dan denk je gewoon, oké, we doen een tijdsprong. En dan springen we gewoon even uit onze rol. Doen we een soort verteller. En jaren en jaren hebben ze rondgezworven. En uiteindelijk komen ze weer aan in Nederland.
Dus het is toch een trucje.
Zeker. Ze hebben ons gemaskerd. Ja. Eindelijk. Het is gelukt. Al jaren. Ja, Wouter Monde doet het.
Ik heb je, John.
Shit, had me deze podcast moeten aansluiten.
Dat
shit,
al die tijd de Elektra podcast.
Vier jaar naartoe gewerkt om jullie te ontmaskeren. Ja. Maar wat ik wel interessant vond, wat je zei net. Wij zitten lekker met z'n tweeën in de zone. En dan zijn we gewoon lekker aan het spelen. En, en dat herken ik van andere dingen die ik heb gedaan. Ook met schrijven. Als je met iemand samenwerkt. Die zegt, dat haakt op elkaar in. Gebeuren er wel eens dingen dat je gewoon uit de zone raakt? Gewoon iets in de zaal gebeurt er of... Jullie doen dit volgens mij ook wel voor bedrijven, toch? Okay. Niet alleen in het theater. Kijk, in het theater komen mensen naar jullie. Er zijn mensen die jullie achterna reizen. Als je dit voor een bedrijf doet, dan zit er ook altijd wel, kan ik me voorstellen, een of andere Harry. Die dan... Maar dat kan helemaal niet, ze zijn in Australië!
Ja. Nee, dat meestal niet. Als ze gaan niet, misschien achteraf hebben ze commentaar, maar nooit tijdens de voorstelling. Maar we hebben wel een keer gehad, laatst bij de Raad van de Kinderbescherming.
Ja, ga je naam van klanten noemen? Cool.
Oh, wil je dit bliepen? bij
een opdrachtgever.
Een opdrachtgever. En daar moesten twee keer optreden. Dus die hadden een heel congres over belangrijke, moeilijke dingen. Ja. En dus toen hadden wij eerst... ze hadden eerst al moeilijk gesprek gehad over gevoelige thema's. En dan was ons gevraagd om twee keer lucht te brengen in die lange middag. Dus de eerste keer ze hadden een moeilijk thema besproken. Toen kwamen wij wat lucht brengen.
Ja, het was een paneldiscussie tussen experts over kinderarmoede.
Ja.
En het gesprek ging over... mag een... moeder in de bijstand roken. Dat was volgens mij het concrete voorbeeld. Van, mag ze geld uitgeven aan eigen ontspanning eigenlijk? Of verdient ze dan helemaal geen uitkering? En dat gesprek liep heel hoog op, geloof ik.
Ja, en toen was er iemand die had, een van de panelleden, die had dan ook een stichting. En dan kon je bijvoorbeeld een televisie aanvragen. Of dat je zegt van, ik weet je, die mensen hebben die niet veel te besteden hebben, ja, hebben natuurlijk ook recht op ontspanning. Dus bijvoorbeeld een televisie. Dus dan, ja, zou je iets kunnen aanvragen. Nou, en toen gingen we dus even liedjes improviseren van, goh, wat zou je bijvoorbeeld bij iemand met die stichting kunnen aanvragen? Oh, een televisie, oké. Okay. Dus toen, nou, wij daar liedje op improviseren, la la la. Toen gingen we weer terug naar de kleedkamer. En toen kwam de opdrachtgever, die dus zo'n beetje zo aan de sideline, die kwam zo naar beneden. Die zei van, hey, ja, er is zeg maar een hele discussie nu over jullie gaande, dat sommige mensen het echt ongepast vonden wat jullie deden. En toen dachten we, wat?
Ja, toen liepen wij de zaal maar weer in. Nee, want we hadden deze discussie niet helemaal meegekregen. Nee. Want we waren in de coulissen en dat was niet echt uitversterkt. Dus we konden de hele panelgesprek niet echt verstaan. We zagen een serieus panelgesprek. We wisten dat het thema serieus was. En wij worden dan ter afwisseling natuurlijk ingezet om wat weer lucht in te brengen. Ja. Even als energizer. Dat doen we vaker, dat is verder ook geen probleem. Maar wij liepen dus toen die zaal in. En toen stond er dus een moderator in de zaal met een iPad. Want mensen konden live via zo'n Mentimeter-app konden ze dus, zeg maar, ja, soort tweet sturen naar de organisatie. En we kwamen binnen echt op de opmerking, totaal ongepast wat die heren net hebben laten zien. En we dachten gewoon, we hebben gewoon een leuk liedje en het rijmde allemaal. Vond je het niet leuk dan? Ja. En toen hebben ze nog een kwartier of zo gehad over of het wel of niet gepast is om zeg maar belachelijk te maken, terwijl dat helemaal de toon van het liedje ook
helemaal
was.
Helemaal niet.
Dat mensen televisie gingen aanvragen. En wij moesten daarna nog een keer.
Ja.
Dus die sfeer was helemaal naar de getver. En gelukkig die opdrachtgever zei ja, want hiervoor het panelgesprek, die we dus niet hebben kunnen volgen, liep blijkbaar nogal uit de hand qua toon. Dus daar werd nogal op de man gespeeld. Dus we kwamen blijkbaar totaal blind binnen in een setting die heel erg onder spanning stond.
Ja, dan hoef je maar dit te doen en dan zit het er al naast.
Ja,
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 ja. Dus toen was er veel spanning. En toen, ja, ik weet niet, ik heb de tweede helft eigenlijk van dat gesprek nauwelijks, want je zit jezelf helemaal op te fokken. Zeg maar, jij bent gewoon een grapje aan het maken. Wat maakt het nou uit? Hoe, ik heb toch niks inhoudelijks bijgedragen. Dus je zit helemaal jezelf te verdedigen van, hé, maar wat gebeurde hier nou? En hoe kun je dan nog het soort van recht trekken? Want je moet inderdaad nog 20 minuten later. Dus ja, dus daar de hele tijd mee bezig geweest. Van, hoe gaan we dit weer recht trekken?
Ja, ja, want het panelgesprek daarna werd ook niet minder venijnig. Je voelde nog steeds dat het alleen maar op spanning stond.
Ja.
Dus toen kwamen we uiteindelijk werden we weer aangekondigd door die dagvoorzitter van, nou goed, hier zijn de jongens van Bewerkt Houdbaar weer. En toen hebben we eerst gewoon een heleboel stilgelegd. Zeggen, sorry, we moeten toch even terugkomen op wat er net aan de hand was. Want wij zijn natuurlijk extern. Wij weten niks over kinderarmoede. Wij zijn ingehuurd om een klein beetje lucht te brengen. Om eventjes de afwisseling te doen. Dat hebben we volgens ons gedaan. En dat is natuurlijk vervelend. En dan moesten we helemaal zo'n pleidooi daarop houden. En gelukkig was er wel veel sympathie in de zaal.
Jawel. Maar dus dan is het toch, omdat iemand dan van een iPad afleest. Ja, op Mentimeter, ja, iemand die zegt toch dat hij het heel erg ongepast vond. En hij was niet de enige.
Ja, die moderator was ook een bokkenlul.
Oh, ja. Ook een slechte.
Hij komt zelf er nog even op terug van, ja, nee, maar ik lees veel meer van dit soort berichten, hoor.
Ja, dus de vraag is dan, zijn het er 3 of zijn het er 30? Of is het de helft van de zaal? Dus daar voel je ook wel een beetje zo dat schemagebied van, ja, hoeveel mensen vonden het ongepast?
Wij kregen ook naar het liedje gewoon netjes applaus. Ja, gewoon gelachen. Ja. Ja, was helemaal goed.
Ja, en je merkt ook echt wel als je op het podium staat of dat een collectief gevoel is in de zaal. Als iedereen denkt, oké, dit kan echt niet opzouten.
Dit doet me denken aan Vlissingen. Weet je nog de...
bij de christelijke school.
Ja, wij komen dus, omdat we zoveel bedrijfsopdracht doen, komen dus veel in een beetje atypische settings. Dus een theaterpubliek, daar is natuurlijk een hoop verschil in welk deel van het land er speelt, of het grote theater, klein theater is. Maar uiteindelijk is het een theaterpubliek van mensen die zin hebben in een leuke avond,
ja,
in de regel.
Dat is het uitgangspunt.
Bij bedrijven heb je verschillende branches. Je hebt dan te maken met een heel specifiek onderdeel. Als je, laten we orto-assistenten, zitten gewoon 700 vrouwen van 25 in
en
de zaal.
En één man.
En één man, letterlijk. Ja.
Nou, oh, wat goed.
Dus dat is altijd heel grappig, want dan heb je lenigheid nodig om te zorgen dat je die groep een beetje aanspreekt. We waren nu geboekt door een christelijke scholenvereniging in Vlissingen. Dus Bible Belt.
Ja.
Wij doen altijd voorgesprek. Zijn er onderwerpen die we wel aan moeten tikken, die we niet aan moeten tikken? Was eigenlijk niet echt. Het was gewoon leuk. Een afsluiting van de dag. Blik even terug op de workshops. En
het was voor leraren, denk
goed
ik.
Goed gevoel de boel. Ja, voor leraren.
Verschillende scholen in die regio.
Het zullen er 400-500 geweest zijn.
Zoiets. Ja, het was een volle bioscoopzaal was het.
Voordat we het verhaal ingaan. Wat voor hebben jullie een specifiek gevoel als je een aanvraag binnenkrijgt voor leraren?
Nee, ja, we doen eigenlijk alles, hè?
Ja, in principe wel. En ik vind vaak mensen die of in de zorg of docenten of mensen die iets laten we zeggen, bijdragen aan de maatschappij. Vind ik over het algemeen. Die hebben er zin in en die zijn lief. Dus daar speel ik eigenlijk graag voor.
Okay. En dat was nu ook aan de hand.
Ja.
We zouden 3 kwartier spelen, wat zeg maar wel de max is voor ons. We adviseren altijd iets korter, maar 3 kwartier, als je dat wil, prima. Ze hadden een lange dag gehad. De sfeer zat er goed in. Ze waren lekker te kletsen met elkaar toen we binnenkwamen. En helemaal top. We doen de eerste 25 minuten, maar echt dak eraf. Juichen, joelen, applaudisseren. Ja. Ze wisten niet wat ze meemaakten. En allemaal geïmproviseerd, een liedje, een ding, allemaal goed. We gingen afsluiten met, oké, we hebben nog 20 minuten. Laten we 1 musical improviseren. We hebben alle rollen op ons nemen. We doen alle muziek, alle zang, dans, live geïmproviseerd. Heel goed. Ja. Wat is een onwaarschijnlijk onderwerp, vroegen we uit, voor deze musical?
Ja.
En we kregen...
Ja, hoe heet dat?
Ja, de week van de lentekriebels.
Oh ja, de lentekriebels. Ja.
Oftewel,
de bloemetjes en de bijtjes.
Ik zei, oh ja. En wij vroegen uit aan die mevrouw die dat zei. Van, oh, is dat voor jullie een lastig thema? Ja, er zijn wel ouders die dat heel spannend vinden. Zeker met de christelijke achtergrond die hier is.
Ja, daar is seksuele voorlichting natuurlijk niet het meest bespreekbare thema. En ja, dus er is natuurlijk ook... De discussie en ook natuurlijk wat is de functie van de school daarin? Wat moeten zij daarin zeggen? Ja. Dus dat speelde bij verschillende scholen die in de zaal zaten. Dat je voelde gewoon, daar zit...
Wrijving?
Wrijving.
Spanning?
Ja.
Comedy?
Ja, vooral
theater.
Ja. Dus ja, zoals wij dat dan doen als wij aan het spelen zijn. We vergroten dingen lekker uit. We proberen dingen groter te maken. Dus dan speel je bijvoorbeeld boze ouders die aankomen marcheren. Wij zijn boos. Wij zijn boos. Wat dan ook.
Is een lekker musical lied. Ik hoor het nu al. Ja.
Een soort Les Miserables-achtig.
Ja, precies. Ja.
Stefan speelde 18 ouders en ik speelde een docent. Dat is een mooi nummer.
En ik vond ook echt dat we het helemaal niet... Zeg maar, dat mensen echt belachelijk hebben. Ja goed, je vergroot wat dingen uit. Maar het ging ook heel erg over bij die docent. Van het dilemma van... Oh ja, terwijl ik wil juist de kinderen wel goed voorlichten. Maar aan de andere kant... Ja, ik wil ook de waarde van de mensen intact laten. Dus het ging volgens mij heel erg over juist die discussie. Maar goed, achteraf...
Nou ja, halverwege de voorstelling merkte we al... We noemden dus bijvoorbeeld... Ik denk dat we een lied hadden geïmproviseerd over ik wil niet... Weet je wel, echt met respect, maar gewoon vanuit de perspectief... van een zeer christelijk iemand. Ik wil niet dat mijn kinderen in aanraking komen, dat soort dingen. Zo heeft Jezus het niet bedoeld. Zo'n soort lied hadden we gemaakt. Nogmaals, echt zonder te bashen daarop.
Hebben we niet 1 kruisgrapje gemaakt?
Waarschijnlijk.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja, daar ga je. Ja, kom op.
Maar daarvoor al, zodra er een religieuze term was... Ik weet niet wat de eerste religieuze term was... maar echt gelijk zo... Ja. Je voelde die hele zaal zo instant zo opdrogen. Schouders omhoog, billetjes met elkaar. Waar gaan we nu weer heen?
Ja.
En dat is niet meer goed gekomen.
Nee,
en we voelden in 1 keer wat jij net omschreef. Pats, hele zaal weg.
Maar dat is wel grappig. Dus dan ben je inderdaad dus 25 minuten lang... helemaal mee lachen, helemaal applaudisseren. En dan krijg je bij... alles wat je speelt, geen lach meer of een reactie. Nou, dan weet je dat je na 2 minuten al denkt... Oh, oké. Maar we moeten de musical wel nog afspelen. Ja, ik weet niet. Ja, wat doe je dan?
Een verhaal is al nog in de bronstijd. En iemand was in Australië. Dus we moesten nog best ver.
Ja.
Pontius Pilatus zat nog in een fantasy game. Dus het was best lastig. Nee, ja, dus we voelden toen ook... Oké, dit gaat helemaal scheef. Maar we hadden in het voorgesprek... En daarom vragen we dat altijd. Dat is het enige wat eigenlijk relevant is voor het voorgesprek. De technische specs doornemen. Van, is er versterking? En zijn er onderwerpen die heel gevoelig liggen waar we niet aan mogen komen? En als je het van tevoren met dat afcheckt, kan bijna alles. Als jij zegt, religie is echt een spannend onderdeel. Prima, dan speel je maar 3 kwartier zonder religie te benoemen. Dat kan echt makkelijk.
En was er ook niks in jullie, niet om een schuldvraag op te gooien, maar als er lentekriebels, en dat is wel lastig met de christelijke achtergrond, dat jullie zelf wel denken... Zit hier in Vlissingen op een christelijke scholengemeenschap? Ja,
ik denk dan, jullie komen ermee... Wij spelen wel. Ik vind het een leuk onderwerp.
Ja, ja.
Dus ja, ik weet niet. Ik dacht dan niet, laten we dit afschieten, want het is te gevoelig. Want ja, zo goed ken ik die scholen ook niet. Ik weet niet hoe gevoelig het ligt.
Nee, dat is waar.
Ja, dus ik weet niet hoe jij erin stond.
Nee, ja, misschien zou ik dat nu eerder doen. Omdat dat door schade en schande
ja, precies.
Is, zeg
nee,
maar.
Precies.
Ja. Oké, als jij zegt dat we het daarover gaan doen, dan is dat goed. Maar ik wil nu wel zeggen, het is jouw schuld. Dat zou ik misschien nu doen.
Oh ja.
Alleen dan ga je ook een soort voor... Dan gaat mensen vanaf het begin al geknepen zitten van... Oh, wordt het spannend. Want de eerste 8 minuten van de musical waren ook hartstikke leuk. Ook al
Want is dat het niet ook, denk je, dat mensen het nog niet eens per se al beledigd... of weet ik wat, zijn door wat er gezegd wordt, omdat het niet aan de hand is. Maar dat ze gewoon vanaf het moment dat jij zegt Jezus of Christus... dat zal denken, oeh, maar wat komt er hierna?
Ja. daar mag je per definitie niks lichts mee doen. Dat is een te groot onderdeel van de identiteit van die mensen daar. En dat vond ik wel heftig. Want ik kwam ook na afloop van een jongen die had nog lang met ons te praten. Oh, echt onze leeftijd ook. Die
op zich... Echt geen haakjes.
Dat kan niet, hè? Zelf die liedjes niet. Ik heb al veel wonderen gezien in mijn leven, maar dit is ongelooflijk. Je zit bevangen door de Heilige Rijngeest. Ongelooflijk.
Hoe blijft hij dan hangen? Zit er echt geen haakjes in? Dat soort grapjes mogen.
Dat had niet gemogen, Wout.
Nee, ja, maar sorry.
En die was helemaal wel vriendelijk zo van, we vonden echt heel leuk de eerste, maar ik wil ook dat jullie weten dat het voor ons heel belangrijk is en dat ik daarom vroeg van waarom benoemde je het kruis van Jezus? Want voor mij is dat symbool voor wat Jezus aan gestorven is en zo. Ja, waarom benoem ik het? Omdat het toch onderdeel is van ons en jullie leven.
Ja, ja.
Dan is dat toch een bron van theater. En nogmaals, als wij daar hadden gestaan... Weet je wie er een teringhomo is? Jezus Christus van Nazareth met zijn bak. Ja, dat snap ik.
Dankjewel, ik heb mijn quote voor online.
Het is wel een aflevering, helaas gecanceld. Ik vond het leuk. Nee, ik heb een leuke carrière.
Ik kan me dus herinneren dat als je zegt... Ja, Jezus aan het kruis of zo, dat was ook iets... Dat is natuurlijk een heilig symbool. Ja. En als we dan een... kruisschapje. Ja, kijk, het gaat over lentekribbels. Kom op, je gaat een insinuatie maken.
Dat is ook wel het lastige. Net zo vanzelfsprekend als het voor ons alle drie, denk ik, is... om hier grappen over te kunnen maken waarbij je weet... ik heb hier nul nare bedoelingen mee. Ik probeer dat gewoon, weet je wel, binnen een respectvolle omgeving te doen, zeg maar. Maar ik speel wel gewoon met de feiten die wij allemaal kennen over dit verhaal. Is voor de andere kant natuurlijk heel vanzelfsprekend. Als jij vraagt waar mogen we het niet over hebben, dat die zelf misschien wel denken: ja,
natuurlijk.
Jullie snappen zelf natuurlijk. Wel dat jullie geen jeetje gaan zeggen. Want we hebben leraren die dat al te ver vinden.
Ja, precies. Ja.
Nee, was geen leuke terugreis.
Nee, want dan zitten we ook gewoon lang in de auto terug van... ja, maar het is wat hebben we nou gezegd? Ja. Dan ga je toch analyseren van... wat hebben we nou zulke gestoorde dingen gezegd? Ja, dan vinden wij dat wel meevallen. Ook omdat we dus goed hebben in het voorgesprek hebben afgetikt van... wat kan niet? Nou ja, goed. Dus
maar prima, ja, dan boek je ons niet meer. Dat vind ik dan ook echt niet zo erg.
Nee.
Ik moet nog even denken aan over terugreizen gesproken. Die keer dat we terugkwamen uit Bergen op Zoom... en dat we of over Den Bosch of over Rotterdam gingen met de trein.
Oh ja.
Ik heb Steven nog nooit zo ongelukkig gezien als dat moment.
Maar ook niet lang daarna zo gelukkig.
Ook niet lang
wat een goede clickbait is
dit. Wauw, heel goed. Gaan we eerst even uit voor onze sponsor.
Nee, volgens mij kwamen we vanuit Brielen.
Nee, Berg op Zoom. Oh, Berg op Zoom. Zeker, we hadden in die kerk gespeeld.
Wat leuk dat jullie gewoon een kibbelend stel zijn.
Ja, helemaal. Maat. Ja. Helemaal
ja. En we konden dus via twee manieren met de trein terugreizen. Of over Den Bosch of over Rotterdam. En ze was van, oh ja, maakt niet uit, die van Rotterdam gaat 2 minuten eerder. Whatever, laten we die.
Nee, het was nog zo. Oh. Sorry. Schat, je zegt het niet goed.
Oh, nou, zeg dan jij dan maar, okay. Als jij het zo goed weet.
Berg op Zoom, Breda. En dan kon je dus over Den Bosch, Utrecht of Rotterdam, Utrecht. En we wilden Den Bosch, Utrecht, want die was iets eerder. Maar de trein die vanuit Roosendaal ging naar Breda, die ging
waarom
door naar Rotterdam.
Waarom onthoud je dit? Dat vraag ik mij dan af.
Ja, gewoon, ik vind sommige dingen belangrijk. Wij wilden over Den Bosch, maar waren allebei zo ingestort van het optreden dat we vergeten waren uit te stappen op Breda. Oh. Dus wij waren door aan het gaan naar Rotterdam, wat in principe niet uitmaakte.
Ja, ja, ja.
Dus we kwamen erachter na Breda. Oh, kut, sorry, we hadden eigenlijk uit moeten stappen. Maar het boeit niet, want we zijn nu 3 minuten lang overweg. Dan gaan we over Rotterdam naar Utrecht in plaats van over Den Bosch.
En ik denk...
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van een gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug.
10 minuten voordat we daar aankwamen, toen zei jij, denk ik, ga ik vanuit, shit, Feyenoord heeft gespeeld en ze hebben verloren.
Dit was de finale van de Europa League vorig jaar, of het was het 2 jaar geleden, ik volg geen voetbal, dat ze in de finale van de Europa League of de Conference League of whatever hadden gespeeld.
Oh ja.
En verloren hadden van whatever, het boeit niet.
Ja.
En dat kun je niet zeggen.
En wij kwamen dus aan. Wij kwamen
toen
erachter.
Een week later hebben ze iets anders wel. Ik weet het ook allemaal niet.
Ik weet het ook.
Boeien. Anyway. Boeien. Feyenoord had verloren.
Ja, Feyenoord had verloren. Wij moesten de laatste overstap halen op Rotterdam. Want anders kwamen we ook niet thuis in Utrecht. Dus het was de laatste overstap die we per se moesten halen. En we kwamen erachter. Kutzooi. Rotterdam staat nu dus helemaal vol met hooligans. Die ook de trein waar wij uitkomen is voor hun ook de laatste trein om weer terug te gaan naar whatever waar zij dan heen moeten, Schiphol of whatever.
Ja. Naar Amsterdam.
Ja, naar Amsterdam. Ja. Was wel een leuke.
Alles kapot gewoon maar.
Dus we kwamen daar van tevoren achter. Oké, dus zodra straks die deuren open gaan, gaat het perron vol staan met hooligans die allemaal tegelijk echt geen regards hebben voor mensen die uitstappen en naar binnen gaan beuken. En wij waren moe, bepakt en bezakt. En wij moesten onze overstap halen. En onze voorspelling kwam helemaal uit. We kwamen binnenrijden, zeg maar, op het station. Echt, het stond, zeg maar, mensen stonden nog vast op de trap dat ze niet naar boven konden om die laatste trein te halen. Ja.
Het was zo ontzettend vol. En je wist, de mensen die in de laatste trein moesten, en waar wij ook in moesten, dat past nooit. De helft...
Nee, maar wacht even. Dus twee dingen. We moesten eerst de trein nog uitkomen.
Oh ja, oké. Ja. We moesten ook uitkomen.
Dus dat, dat was
oké, we hebben ons de weg naar buiten gebeukt.
Ja.
Want dat was het wel echt al. Want zij wilden gewoon echt naar binnen. Het doet ze niet.
Ik wilde al even zeggen, jullie zijn allebei twee mannen die zich niet heel erg druk hoeven te maken om of ze wel nog een emmetje aan kunnen of niet, zeg maar.
Als Wouter Bonde je gaat shamen dat je een beetje ielig bent. Niet zo jammer.
Oh, ik probeer het heel aardig. Nee, maar jullie zijn allebei gewoon goed afgetraind. Als jullie... Nee, ik wil niet ielig zeggen, maar als je het zo vaak bracht opgooien. Jullie zijn twee ielige schminkels.
Hoezo? Nee, maar wij passen makkelijk door de deur en dan kunnen er in principe nog twee hooligans doorheen. Maar als ze er terug gaan duwen, ja, dan wordt het krap.
Precies.
En dat gebeurde. Dus het was echt duwen.
Wij moesten
om eruit te komen.
Buiten vechten eigenlijk. Ja. En we hadden dus een overstap van volgens mij 28 minuten. Oh, dat wel. Maar we zeiden dat er. Ja, wij moeten nu al gaan
dat
staan.
Dat is één musical en je bent er.
Ja, zeker. Ja. Eén keer lentekriebels. Maar we hebben ook gedaan dat we bron. Viel ook niet de goede aarde eigenlijk.
Nee, was dat niet zo.
Dus wij hadden 28 minuten om over te stappen. Maar we zeiden wel tegen elkaar, we gaan niet nog even een broodje halen. Wat dan ook. We gaan nu op de bron staan. Want het is de laatste trein. En iedereen moet ook. Er zijn natuurlijk ook helemaal mensen die naar Utrecht moeten. Dus we hadden maar één kans. De treinloterij.
Ja, want dan sta je op bron. Je staat op je plek. Want verder kun je kan ook niet nog even switchen. Het stond echt vol. Gewoon, je staat schouder aan schouder.
Je wist, niet iedereen gaat passen.
Ja.
Dus stond je echt hand in hand, kameraden?
En de trein komt aangereden. En je denkt, ja, kut. Want we winnen het ook niet van die hooligans. Weet je? Je kan jezelf niet een weg erdoorheen banen.
Want nogmaals, jullie zijn allebei twee mannen. Ja. Die zich geen zorgen hoeven te maken of ze nog wel in een emmertje passen.
Precies. Ja, dus ik dacht al, ja, dat wordt kut. We waren al, denk ik, aan het googelen van, ja, waar zijn de hotels in de buurt? We komen gewoon niet meer thuis. Het was gewoon echt kut. En toen?
Deur komt zo langzaam, En wij zijn hopen. Deur precies voor ons. Zodra die open ging, wij, net zoals wij die trein uitgebeukt hadden, dan zijn we weer naar binnen gebeukt.
Nee.
Net zo kut als die uitstap.
Nee, helemaal niet. Ik vond het zo goed dat volgens mij of iemand, of misschien... Ja, ik weet niet. Iemand riep volgens mij, jongens, eerst even ze naar buiten laten. Hè? En toen was er een soort van consent van, oh ja, nee, dat moeten we wel even doen. Maar dat was denk ik voor de helft van de mensen die uitstapten. En toen was het geduld op. En toen renden mensen toch naar binnen en was het nog steeds. Maar wij stonden vooraan. Dus wij hadden zelfs zitplekken.
Twee zitjes.
Hier. We konden gewoon naast elkaar zitten. Nou, ik was zo gelukkig. Volgens mij heb ik een foto van gemaakt. Oh, zelden zo gelukkig geweest. Ik had al de hoop al opgegeven. Ik dacht, wat helemaal kut. Een hotel en de lange nacht. En we zaten gewoon.
Wat goed.
Ja, je maakt wat mee. Ja.
En ik ben wel benieuwd wat je zei. We kwamen daar aan. We waren al helemaal ingestort na de show. Was dat ingestort in goede zin met gewoon ontlading, toffe show gehad? Of wat zat er hiervoor?
Ja, het is zo'n intens... Dus ik doe cabaretvoorstelling avondvullend en deze voorstelling avondvullend, geïmproviseerd. Maar de hyperfocus die je nodig hebt om anderhalf uur te improviseren met die liedjes erbij en op rijm en alles op en ik ben mentaal helemaal leeg na afloop. En dat is zo'n andere leegte dan na gewoon een goede show waar je ook lekker geïmproviseerd
hebt. Wel iets wat je gemeenschappelijk hebt met hooligans.
Zeker. Die helemaal leeg in je hoofd.
Ja.
Nee, dus als wij in de trein zitten, is echt gewoon niet praten, serie kijken. Ze zijn gewoon echt een heel saai homoseksueel koppel. Zoals die.
Nu niet, hè? Dit zijn we leuk.
En je zei ook al, we spelen ook veel bedrijfsdingen. We komen ook op atypische locaties. Wat is de meest atypische locatie waar jullie dit gedaan hebben?
Oh, ik denk die kerk in Doesburg. Dat was wel echt...
Was niet eens een bedrijfsklus.
Oh, dan was geen bedrijfsklus. Nee, dat was gewoon een theateravond in een kerk. En denk je, oh, maar was die helemaal omgebouwd tot theater? Nee, het was gewoon een kerk.
Was het verwarming, Stefan?
Nee, er was geen verwarming. Ik kwam binnen met de jas en ik heb de jas denk ik niet uitgedaan totdat ik moest spelen. Wat is dit nou?
Ik zat mijn vorige aflevering af te luisteren gisteren van toen we hier de vorige keer zaten met mijn Elektra aflevering. En toen heb ik ook verteld, Stefan is de beste improvisator die ik ken. Maar alleen als hij het koud heeft, dan ontploft hij. Ik kan tegen één ding niet en dat is kou. En nu is mijn punt weer bewezen.
Ja, hey, dat klopt. Daarom heb ik deze plek ook zo onthouden. Omdat zo, en vreselijke echo, maar vooral de kou. Denk, doe de verwarming aan, jongens. Wat gebeurt hier? Ja, we hebben alles om aangezet. Maar ja, het is kerk. Weet ik veel, label zet. Dus super slecht geïsoleerd.
En met Jezus in je hart heb je geen verwarming nodig.
Nee. En ik probeerde nog warm te worden van het kruis van hem. En dat werkte dan niet helemaal. Oh, mag je niet zeggen, Vlessingen? Dus dat was een... En er zaten ook 15 mensen of zo.
Ja, dat was niet te doen.
Dat vond ik wel echt een moeilijke plek, ja.
Ik moet denken aan die kas.
In
fysiek een kas hebben gespeeld. Wij zaten toen nog in een prijskategorie dat je ons ook best wel kon boeken voor feesten en partijen. En ja. Wij werden geboekt voor het afscheid van een mevrouw van een hortensia kweekbedrijf in De Lier in het Westland.
In ieder geval bloemen. Ik weet niet of het specifiek hortensia's waren, maar
en,
bloemen.
En kan een van jullie even omschrijven wat een beetje de cultuur of sfeer is? In ieder geval waar ik aan denk bij De Lier. Ik vermoed jullie ook bij Westland. Denk je dan gelijk, oh, lekker warm, hartelijk publiek? Of denk je dan gelijk, harde noeste werkers?
Harde noeste werkers.
Ja. Hoog arbeidsethos. Tos laag IQ.
Zeker. Maar het was gezellig.
Heel goed arbeidsethos. Geen idee hoe je het schrijft.
Ja, ja precies. Wat was wel gezellig. Als in, het was echt wel een afscheidsfeest. Dit was een cadeautje aan haar. Omdat zij al 50 jaar in dienst zat of whatever.
Het was de gast, de kantinejuf.
Ja, precies. Dus een hele vrolijke vrouw. En die altijd met hart en ziel gewerkt. En volgens mij was haar motto ook happy.
Ja, we hadden het voorgesprek ook gedaan. En we probeerden maar uit te krijgen van wat is er nou typisch aan... Ik weet niet hoe ze heet, Pauline, maakt niet uit. Ja, ze is gewoon altijd vrolijk. Iedereen die we spraken, ja, ze is gewoon vrolijk. En wat is voor jou dan belangrijk? Ja, gewoon happy. Iedereen happy. Gewoon iedereen happy is. En we kwamen er... En kunnen jullie iets doen met Pharrell Williams happy? Want zij is altijd happy.
Dat was echt het enige.
En we kwamen binnen en iedereen kreeg een sleutelhanger van een smiley. Want ja, ze is happy. Gewoon, dus als we het hebben over... Er valt niks aan een haakje uit te krijgen om mee te improviseren... Dit. En toen was het in de kas zelf, in de kantine daar.
Ja, in een soort van loodsachtige. En dan keken we ze maar. Wij keken eigenlijk naar de mensen. En als je daar overheen keek, zag je de kas, de glazen kas.
Ja.
Ja. En het was niet zeg maar een theatrale setting.
Hoeveel mensen waren hierbij?
50, 60, denk je die orde.
Zoveel? Ik denk eerder 30, 40 max. Hmm. Nou, zoiets. In ieder geval...
Niet genoeg om een kas te vullen, zeg maar.
Nee.
Oh ja, even een side note wat belangrijk is voor dit verhaal, denk ik. Is wij zaten allebei toen in de audities voor het nieuwe improvisatieprogramma De Alpaca's.
Ja.
Dus de lama's zouden eindelijk weer opgevolgd worden. Ze dus zijn groot aangepakt, grote auditie uitgezet. Wij waren als improgroep gevraagd om auditie te komen doen. Stefan en ik waren door de eerste ronde heen gekomen. En we waren nog met 11 of zo.
Zoiets
in afval. En we zouden horen wie de eindgroep zou halen rond die periode. Dat is even belangrijk om te weten. We hadden auditie gedaan, we hadden een supergoed gevoel over. We waren happy.
Hey. Nou. Oh, dus yes, zei dat? Jij doet er nu al wat mee.
Boek ons. Wij gingen 3 kwartier die gig proberen te trekken naar een niveau wat ontsteeg benoemen Pauline houdt van happy.
Ja.
Niet gelukt.
Nee, want je kreeg er niks uit. Dus we gingen dan maar een beetje spelen. Want volgens mij ging het dan wel haar leven een beetje van hoe ziet jouw dagelijkse leven eruit? Maar... Ik denk dat we het gros van de leukste, kan ik me herinneren, van een scène... is dat we heel vaak een specifieke plant, bloem, die zij hadden in de kas... heel vaak de verkeerde naam hebben gegeven. En dat bleef grappig. Ik denk dat we 15 keer die plant de verkeerde naam hebben gegeven. En dat was het grappigste van het hele optreden. Ja, ik weet niet, dat is zo weird.
Ja, en dan ga je toch met het derde oog naar jezelf kijken. Oh, ik heb 4 kleinste academie gedaan. Ja. En dan sta ik hier gewoon expres het woord hortensia te verhaspelen. En toen helemaal aan het einde, ze wilden ook denk ik weer een mini-musical. Deden we daarin het lied Happy van Pharrell Williams. Dus een muzikant die ging dat dan spelen. En wij gingen letterlijk dat zingen gewoon als die personages. Nou, dat was het hoogtepunt. Dat was iedereen joepie en meeklappen en dingen en zo.
Waanzin.
Ja. Dus wij gaan maar helemaal leeg. Kwamen zo de whatever kleedruimte, wat dan het invalide toilet geweest zal zijn. Kom binnen, gaat de telefoon, redactie van de Alpaca's. Andries, je bent het niet geworden.
Oh.
Ik kreeg ook nog een optoffer in mijn gezicht van... Oké, nou, ik dacht, ik troost mezelf dat ik een ander project...
Maar waren
had
jullie hierbij? We hebben jullie dit gezien?
Ja, precies. We hebben meegekeken en een van ons had een pruik op... en ons verkleed als kantinejuf.
Ja, nee, dus toen gingen we al met een domper...
En nog even voor de setting, want hier zit 45 man. En dat is misschien kortzichtig voor mij... maar ik heb een bepaald beeld bij 45 mensen... die in een hortensia-kwekerij spelen. Dat overlapt niet per se met het beeld wat ik heb... van de mensen die naar jullie theatervoorstelling komen.
Wouter, daar heb je gelijk in.
wat voor mannen? Want ik denk dat het merendeel man was...
Ja, denk het ook.
Ja, denk het ook al.
Kijk, het grapje van improvisatietheater is dat je op twee niveaus meeleeft. A, met de voorstelling zelf. Wat zijn de grapjes leuk? Waar gaat het verhaal heen? Gaat het nog goed aflopen? Gewoon zoals je meekijkt met een film. Ja. Maar twee, en eigenlijk belangrijker denk ik, is dat je ook meeleeft met Stefan, Joep en mij. Gaat het ze nog lukken? Want wij voelen ook, er is er eentje in de bronstijd en een ander in Australië. En er wordt nu een lied ingezet waarvan de een heeft gezegd dat het over bosbessen moet gaan. De ander is in paniek, wat rijmt daarop? Dat niveau... maakt het extra spannend. Ja. Dat maakt dat het de theatrale beleving ontstijgt
dat
van de geschreven
is het van elke vorm van improv.
Precies. Ja,
hoe ga je hieruit redden?
Juist. Ja. Als je gewoon niet mee bent op dat niveau... dan zit je gewoon naar een best onverzorgde, rommelige voorstelling... zonder decor te kijken.
Ja. Waarom zijn de teksten niet mooier? Ja, ik doe ook maar wat ik nu
precies
kan.
Precies. Ja. Dus we proberen zonder voorbereiding... zeg maar 90% van dat te bereiken. En dan de theatrale beleving erbovenop van... wauw, maar het is allemaal geïmproviseerd. En daarom ben ik ook altijd zo gepikeerd... dat die mannen ons proberen te ontmaskeren van... ja, dan hadden we het wel geschreven. Want dat is leuker. Dat is gegarandeerd leuker dan hoe we het nu hadden geschreven volgens jou. Maar goed, ja. Als je niet mee bent met die laag... is de voorstelling niet de best geschikte voorstelling voor jou, denk ik. En dat was nu in de lier.
Ja,
absoluut aan de hand.
Ja, we hebben het ook al vaker stellen spelen voor een middelbare school. We hebben zelfs ook wel eens voor een basisschool gespeeld. Kan ik me nog herinneren.
Zo, echt?
Ja, heel
zo.
Vroeg. Ja, dit wisten we niet meer. Ja, ik bedenk me nu ook opeens. Zo. Ja, super vroeg moesten we erheen, want basisschool. En toen hebben we denk ik voor drie verschillende klassen. Dus had je klas, weet ik veel, 2, 3, 4. En dan 5, 6 en 7, 8. En dan hebben we alle drie voorstellingen van drie
wat
kwartier.
Wat een dom idee.
Maar waarom?
Ja, ja, we waren toen zaten we nog op de Koningstheatacademie.
Ja.
We waren echt net begonnen.
Net begonnen. Ja. En we waren nog heel erg van, moet gewoon veel meters maken. En leren hoe je voorstellingen... leuk lang
houdt.
Maar een basisschool. Ik bedoel, je begint toch al aan, als je die opleiding gaat doen, dan heb je toch ook al wel een idee van.
Ja, ik weet
van
niet.
De wereld.
Ja, het is toch. Ik weet niet. Gewoon ja, meters maken. Je verdient wat. Je verdient als student natuurlijk vrij weinig. Dus ik denk, oh, nou, dan kunnen we. Ja, en oefenen in onze voorstelling. Maar ja, je speelt voor kinderen. Dus we hebben, weet ik veel, een uil die dan vrienden wil maken, gespeeld. En dan wat liedjes geïmproviseerd. Maar die kinderen denken gewoon, ja, het is gewoon een Zij snappen helemaal de metalaag niet van de acteurs. Oh, en als het maar goed komt. En in principe heb je dat hetzelfde ook bij die mensen van de Lier. Maar bij die...
mensen in de kas werken zijn eigenlijk kinderen van 7. Dat mentaal.
Nou, is toen Roe het quotekanon. Dank je wel.
Nou wil ik wel zeggen dat het makkelijker is om een 100% score te benaderen van een jeugdvoorstelling. Want er zijn natuurlijk heel veel hele slechte jeugdvoorstellingen.
Ja.
Ik denk dat wij geïmproviseerd best wel mee kunnen.
Dat denk ik ook.
Op gewoon als je die hele improlaag eraf haalt op hoe goed die voorstelling dan is.
Ja, ja.
Alleen minder bewegende kleurtjes.
Ja.
Ik moet ook nog even denken aan... Dus we hebben mannen in de foyer die willen ons betrappen. Maar we hebben ook vrouwen in de foyer die eigenlijk komen om met die leuke jonge jongens te praten.
Die ons willen betasten.
Ja, een beetje eigenlijk wel. Beetje, ja. Beetje. Zeker de eerste paar tours dat we dan in al die dorpshuizen speelden. Dat er gewoon als er iets te doen is, dan komt iedereen daarheen.
Mm-hmm.
Dan hebben we gewoon af en toe een beetje een mismatch artistiek gezien. Maar dan hebben die mensen alsnog, die komen dan voor de leuke avond.
Ja.
En op een gegeven moment hadden wij door dat vrouwen van middelbare leeftijd... Mm-hmm. Na afloop van de foyer het vooral leuk hadden gevonden... dat wij zo fysiek theater maakten en dat we lekker lenig bewogen. Ja. En
ze willen heel graag vertellen dat ze zelf ook wel eens toneel hebben gedaan.
Ja.
Ja,
maar dat voordat ze op Afrikaans dansen zaten?
Tijdens denk ik ook, ja.
Maar daar kwamen we op een gegeven moment vrij zo achter. Dat doen ze echt in onze aura. Dus die komen dan helemaal zo, handje op de schouder... en echt gewoon naast ons staan. En dan werden we zo kriegen van, wisten het niet van, wat moeten we hier nou mee?
Ja, dus van nature denk je, oh, ik doe een klein stapje naar achter. Maar zij is zo into haar gesprek en dan doet zij een stapje naar voren. En denk je, nou, ik hou een klein beetje uit mijn aura. En zo, na een tijdje, ben je een meter verplaatst.
En is het spel ontstaan.
Ja, precies.
Koekertje trek. Koekertje trek is een spel wat wij de foyers van Nederland doen. Als vrouwen van middelbare leeftijd te dicht in onze aura komen. En het spel is als volgt. Je begint allebei bij de vriendinnengroep die in je aura komt staan. En je beweegt langzaam, terwijl je praat met een vrouw van middelbare leeftijd, allebei de andere kant op. En dan wie, zeg maar, een van die Karens het meest van het groepje vriendinnen weg weet trekken door de foyer, zonder ze fysiek daarmee te ondersteunen, die wint eigenlijk. Op een gegeven moment sta je gewoon 6 meter verderop met een van die vrouwen.
Ja.
Door alleen maar stapjes uit zijn aura te doen.
En die vrouw denkt, hij wil gewoon apart met me.
Ja, precies.
Dit is een super contraproductief spel.
Ja, ooit keer had ik gewonnen, was ik helemaal in het invalide toilet beland met zijn vrouw. Nou goed, dat was een hele gekke avond.
Die woonde ook nog steeds samen met haar.
Ja. Ja, crazy.
Koekertje trek. Kan het iedereen aanraden.
Ja.
Oh, wow.
Ik had laatst, dat ik een Instagram DM had van een oma wiens kleindochter verliefd op mij was. Van 7. Ik weet niet welke leeftijd jouw luisteraars zijn, maar ik ga ervan uit dat ik mag zeggen dat ik een rolletje had in het Sinterklaasjournaal.
Ja, dat zie je ook wel. Als in, daar verklap je niks mee, toch?
Jij was dus Sinterklaas uitgenodigd. En
ik was
dus
Sinterklaas uitgenodigd om een documentaire te maken. Mockumentary. En toen kreeg ik laatst een DM van een mevrouw. Die zei, mijn kleindochter van 7, die zag jou op tv en die moest helemaal blozen en zei, wat een knappe jongen. En de volgende dag zag ze weer een foto van jou en toen zei ze, nog wat een knappe jongen, ik ga met hem trouwen. En toen had die oma mijn bericht gestuurd, in plaats van dat je zegt, ach, wat een schattige kinderverliefdheid, daar laten we het even bij, ging ze eigenlijk proberen haar kleindochter uit te huwelijken. Zo voelde het een beetje van, hey, wil je misschien haar een bericht sturen? Is dat misschien leuk? Wil je een filmpje opnemen?
Misschien vond zij jou ook al een knap jongen en wilde zij de liefde laten groeien via haar kleinkind. Je weet het niet.
Uiteindelijk ga ik gewoon voor de moeder. Dat ze allemaal teleurgesteld zijn.
Daar wordt het niet beter van.
Nee, natuurlijk maar. Ja. Ik vind dat een rare ingang, Wouter. Om iemand op het Sinterklaasjournaal te koppelen aan je kleindochter van 7.
Het is heel lief. Ik probeer vooral te denken, nou ja, die oma die denkt al wat leuk. En dan neem jij een filmpje op en dan...
Krijg jij ook vaker DM's?
Nee, en zeker niet van oma's die willen vertellen dat hun 7-jarige kleindochter verliefd op mij is.
Nee, maar ik kan me voorstellen, weet ik veel, zoals van... De gescheiden vrouw die dan denkt...
De gescheiden verlepte vrouw.
Die
met een ooglapje en één been.
Dit is wel een grappige.
Ja. Het is heel
grappig.
Fijn dat je met die categorie is. Ik neem alles terug wat ik zei over je uiterlijk. Het is ook... En we zijn allemaal een lelijke wijven die opgeven. Die denken, nou, die wil dan misschien nog wel. Kijk
dan
dat
die maar. We weten allebei wat hier aan de hand is, Wouter Bonde. Je kan het gewoon accepteren.
Nee, maar krijg jij ze? Of heb jij ook na shows, nou, jullie spelen koekertje trek met z'n tweeën, dus dan doe je het al met z'n tweeën. In jouw aflevering, Andries, vertelde jij ook al over de ludieke opdrachten die jullie ook wel eens vanuit de Koningstheater, want die hebben jullie allebei gedaan, opleiding voor cabaret in Den Bosch. Waar ook, zeker in het verleden, tegenwoordig is het volgens mij wat minder... Omdat ze nu op zijn gegaan in avans en iets minder hard het externe geld nodig hebben. Mm-hmm. Maar dat jullie op pad werden gestuurd om ludieke opdrachten te doen. En dus met het enige wat me bijstaat is met mutsjes op. Fiets, ja, zadel, hoesjes, dingen uitdelen.
Moesten appels uitdelen en pannenlappen van een advocaatbureau of zo. Dus je denkt, oké, wat is de link?
Ja, wat leren wij nu?
Ja.
Kunnen we nu straks Jacques Brel interpreteren omdat we op een bakfiets met een koksmuts...
Nee, we hebben wel €75 verdiend van de hele middag. Ja, dat was wat er was.
Wat zijn er meer dingen van die jou bijstaan uit die periode dat je denkt, oh jezus, de dingen die ik tijdens een opleiding heb of als externe opdracht, maar misschien ook... want je speelt dan natuurlijk ook vooral voor elkaar en voor je leraren. Dingen die je daar gedaan hebt, waar je op terugkijkt... dat je denkt, oh man, wat ben ik blij dat gewoon... binnen de veiligheid van een klaslokaal is geweest... en niet in het openbaar met mensen erbij. Ja. Of niet, ik pas er niet, zijn ze er ook niet, maar...
Ik weet niet of dit telt, maar ik heb ooit als voorstelling... toosjes met mijn eigen kak door het publiek laten gaan.
Oh ja. Jezus, André, dat was echt goor. What the fuck? What the fuck? Maar gewoon echt. Dus denk, maar later bedacht me wat hoe de beeld eruit moet hebben gezien dat jij in een zakje kakt.
Ik heb in een zakje moeten kakken een weekje.
En maar even, had je iets op je neus gezet? Want het stonk, was gewoon goor sambalpoep waarschijnlijk. Want jij eet
zo
veel sambal.
En tref zeker.
Ja, heel goor. En dan dat toosjes en dan dat mee vervoeren.
We moeten even één stap terug, want jullie waarom? Waren hier allebei
sorry.
Bij.
Ja.
Ik niet. Nee. Dus de eerst het wat en daarna zeker ook het waarom.
En het hoe. Ik zat de eerste jaar Koningstheateracademie en gelijk de kritiek was... ja, maar wie ben jij nou? Waar zit jouw... Daar wordt natuurlijk af en toe heel pedant over gedaan. Zeker op de kunstschool.
Wat speelt er in je binnenwereld?
Wat is je kwetsbaarheid? Waar zit je...
Ja, je noodzaak. Wat is je noodzaak?
Je innerlijke noodzaak dan.
Ja.
Vind ik viezer dan kak op doosjes dit. Maar goed.
Fair enough.
Waar zit jouw gevaarlijke kant? Wanneer word je, ga je eens gemeen doen tegen het publiek? Zo, dat was een beetje zo. Wat is zo'n dramaturg daar... Die helemaal fan was van al dat objectentheater. Dus naakte lijven tegen glasplaten, ingesmeerd met vla en Jan Fabre-achtige voorstellingen van 9,5
uur. Abramovic-achtige. Dat je denkt, oh jezus, oh wat heftig.
Het is leuk dat ik gewoon gelijk aan een paar mensen moet denken die de opleiding ook hebben gedaan. Dan denk ik, oh,
die lessen zijn er geweest.
Ah, oké. Ja.
Je hebt een beeld. Dus de vraag was, maak nou eens iets waar je gemeen bent tegen het publiek... of waar je een soort manipulatief bent of iets. En toen dacht ik ga kijken of ik publiek zover kan kijken... om mijn eigen stront te eten. Dus ik had een heel soort kookshow gemaakt. Van, hé, ik ga lekker koken voor jullie. En hier ga ik een uitje fruiten. En dan is een beetje babbelen met het publiek. Als zeg maar mijn charmante zelf. Maar ik had een week in een zakje gekakt. En die had ik op toosjes
gesmeerd. Hoeveel toosjes had je gemaakt?
Voor het hele publiek.
Dus 150.
Oh nee, ik had eerst dit gedaan. Ik had eerst bij de supermarkt... van die hele cheap, vieze gehaktballetjes uit blik gekocht. Van in soort saté saus, whatever.
Voor de textuur van je poep?
Nee, die had ik dus ook rond. Die had ik eerst rond laten gaan. Dus iedereen had dat al gegeten.
Oh.
Een soort raar gehaktbal.
Wat slim.
Als dat
slim,
hè? Stapsteen.
Hè? Ja. En daarna toosjes. En dan gelijk een schokgolf door de zaal natuurlijk. Van, dit stinkt.
Met nog even één stap terug. Want je gaat heel snel in dit verhaal. Ja. Heb je dit... In aanloop daar naartoe met iemand besproken
of
gedeeld?
Ja, met één dramaturg van de Koningstheateracademie... die heel erg houdt van Jan Fabre.
Wat vond ze daarvan?
Ja, briljant. Briljant. Wat een goed idee. Ik ben heel benieuwd hoe iedereen gaat reageren.
En was zij op de hoogte dat jij bedoelde echt letterlijk een stront laten
zeker.
Vergeten?
Zeker. Zij vond uiteindelijk de feedback was dat ik het niet ver genoeg had doorgevoerd. Dus ben ik serieus. Dus zo fuck. Het is zo raar. Want ik snap nog steeds niet wat de artistieke waarde ervan is. En waarom het mooi of grappig of whatever is. Het is gewoon zo'n heel specifieke niche van theater. Wat zij briljant vindt. Waarin je echt als publiek in een staat van walging wordt gebracht. Of whatever. Je hebt natuurlijk heel veel van dit Vlaamse theater. Wat gewoon dit is, zeg maar. En dat is heel gesubsidieerd en trekt geen publiek. En dat vindt zij briljant. En dus was dat de hoek waarin we dat. Ja, en ik ben ook gewoon bleu en kom het eerste jaar binnen.
Maar was er ook in die week dat jij in een zakje aan het kakken was? Dat vind ik het hele grappige beeld hieraan. Maar is het dan niet op dag 3, inderdaad, wat jij zegt ook al, het stonk als een man, dat je dat zakje weer opentrekt en dat je denkt, ja, maar dit is een heel dom idee. Dit moeten we gewoon niet gaan doen.
Zo, dus dit is echt mijn grootste kritiek op zo'n theateropleiding is, je zit zo in een soort... sectarische bubbel, dat je gewoon dingen bijna normaal gaat vinden. Natuurlijk is dat heel raar. En natuurlijk heb ik ook gedacht, ja, het zal wel, maar zo nuchter als ik het nu over kan vertellen, zo is het helemaal niet. Het is het allerbelangrijkste van de wereld dat de school de feedback geeft. Waar zit jouw gevaar? Oké, dan moet ik daar blijkbaar op zoek. Anders word ik niet mijn droom, namelijk dan word ik geen cabaretier. En nu denk ik, ja, ik had al die lessen kunnen missen. Want het is helemaal niet wat ik grappig of mooi of interessant vind. En ik heb een week in een zakje moeten kakken.
Laten we dat nog een keer benadrukken. Hoe jij een week lang in de zakje hebt zitten kakken.
Ik wens je heel veel succes met het uitkiezen van de titel van deze aflevering.
Ja.
Oh, en was jij bij de uitvoering hiervan?
Ja, het was in het Koningstheater. Dat bestond toen nog. Dus gewoon echt in een mooie theaterzaal.
Dat is een mooie zaal.
Ja, heel mooie zaal.
We waren nog geen vrienden toen nog. We kennen elkaar nog helemaal niet.
Nee,
toen.
En jij dat hielp ook niet in het vrienden worden. Jezus, wat een gol zit, hè. Ja, want er kwam ook een... Ik zat 2 jaar boven jou. Dus ik voelde me sowieso beter dan iedereen die onder mij zat. Wat een andere periode ook in mijn leven. Maar in ieder geval...
Maar dat is ook een verplicht vak, toch?
Je beter voelen dan
ja,
de
ja, zeker. Nee, ik zat het 3e jaar. Dus ik dacht, wat is deze stomme eerstejaars nou voor belachelijke eindpresentatie aan het doen? Dus we hadden ook heel veel discussie van, ja, maar hoe is dit dan theater? Oh, dus nu heb ik zijn...
Even gewoon naar die uitvoering zelf. Want jij speelt dat je een kookshow aan het doen bent. En gewoon als je charmante zelf... heb ik alle vertrouwen in dat je dat leuk kan doen. En weet ik wat, er gaan er eerst toosjes rond... met goedkope gehaktballetjes in satésaus. Mm-hmm. Die gaan rond. Wat sowieso voor een voorstelling ook al... ik zou nooit iets doen in een show... waarbij ik het hele publiek iets rond moet laten gaan. Omdat het gewoon logistiek... best wel onhandig is om dat te doen. Maar
Wouter, ik vind dat je hele legitieme vraag stelt. Op dit moment vind ik dat ook.
Dat is een heel ander punt. Die heb je al gehad. Mm-hmm. Wanneer kwam het besef bij jou als op dat moment gewoon publiekslid met, oh mijn god, deze gast... Ik weet niet wat hij de afgelopen week heeft gedaan, maar hij heeft blijkbaar een week... Ik denk dat hij een week lang in een zakje heeft gekakt.
Ja, dus...
En die laat hij nu rond. Hoe? Wat? Wat ging er door je heen?
Ja, ik vond het dus waanzin. Maar ik snap helemaal, als jij met die dramaturgen hebt gewerkt... dat zij daar inderdaad... En ik herken ook echt het gepusht naar jouw zoektocht van... oh, maar wat breng jij dan op het podium? Waarom moet ik naar jou kijken? Weet je, heel erg die legitimiteit zoek je dan maar. Toen je denkt, ja, maar ik heb gewoon volgens mij... een grappige kwinkslag op de wereld, hoe ik die ervaar of zo. Ik weet niet. Dus er wordt zo op gepusht. En dat snap ik nu. Maar toen dacht ik echt, wat ben je aan het doen? En ik zat gelukkig een beetje zo in het midden van de rij. Dus dan kijken ze naar de zijkant. En dan zie je mensen echt zo, het is gewoon echt kak. En dus dan weet je al, what the fuck gebeurt hier?
Ik begin het nu toch wel weer grappig te vinden.
En de eerste 8 minuten denk je, wat is dit gewoon saai?
8 minuten. Ja, want dit was een avondvullende voorstelling. Ik moet even bijzeggen.
Nee. Ik denk dat je een kwartier speelde of
nee,
zo.
Nee, echt niet.
Jawel.
Nee, echt 6 kregen wij er. Echt 6 minuten. Het was echt heel kort.
Echt?
Ja.
Nou, dan was...
Ik snap dat je dat als lang ervaart. Want ja. Nogmaals, iedereen zit met een toosje met mijn letterlijke
laten we
kart.
Dan zeggen, de eerste 3 minuten was gewoon heel saai. Er was nog geen grap gevallen in het hele kookprogramma. Dus denk ik, ja, dit is een saaie bullshit. En dan komt hij opeens met die kak. En denk ja, nu? Ik weet niet, ik vond het heel... heel stom en pretentieus. En, maar goed, ik sprak je ook niet. Dus ik had geen idee van je beweging en zo. Maar ik dacht gewoon, oh, fucking eerste jaar was ik altijd.
Daar heb je gelijk in. Het is stom en pretentieus. Ja. En, omdat je gewoon je erin laat lullen. Dat je, kijk, het is een beetje hetzelfde als een school als dat je vroeger met je ouders had. Dat is gewoon je referentiekader. Hoe je ouders je opvoeden, dat is gewoon wat de waarheid is. En met zo'n school ook. Je komt helemaal bleu. Je hebt nog nooit een seconde theater gemaakt in je leven. Je komt erheen met je droom onder je arm. En je hebt je audities gehaald. En je bent blij. Je zit in een soort fame-achtige omgeving. En dan zegt iemand, dit is wat theater is. Ja, dan ben je best snel aan boord daarmee. Dus ik voelde ook het ongemak van... oh, dit beeld had ik helemaal niet bij theater maken. Maar ja, goed, het zal blijkbaar wel kloppen. Het zal wel goed zijn.
Ja, ik kan me helemaal voorstellen dat je je daarin mee laat voeren. En dan denk je, dit gaan we doen. En dan inderdaad, nou, dit is iets dat is zeker weten nog niet gedaan. Er zijn voorstellingen geweest met vla en met bloed en met weet ik wat. Dan kan dit ook.
Ja.
En weet je nog, Stefan, want ik neem aan dat er misschien ook nog iemand hierna kwam. Weet je dat nog?
Dat weet ik niet.
Dat was pauze. Er moest nog een hele tweede helft komen.
Oh ja. Ja, nee, waarschijnlijk weet ik toen nog gefileerd.
Ik heb heel erg medelijden met degene die na jou kwam. Ja. Die dus denkt, Jezus, dit is gebeurd in een zaal die nu gewoon stinkt naar kak.
Ja, die tegenwoordig het vergeest hadden we nog wel gehad. Ik denk dat mijn klas dit ook niet wist eigenlijk. Of had ik dan misschien gehad, of ik een dramaturger van... we moeten dan de laatste voor de pauze zijn. We kunnen het niet de laatste van de avond doen. Kan je niet zeggen, dit was Anders met zijn toast met kak. Fijne avond, tegenover is de kroeg nog open. We spreken je nog in de foyer misschien. Dat kan natuurlijk ook niet. Maar je kan ook niet zeggen, goed, dan komt nu Meisje met ukulele... met liedje over haar menstruatie.
Nee.
Kan je op zich op de KTA best vaak zeggen, toch?
Ja, statistisch is de kant weer gelijk. Ik heb echt 80%.
Nee, maar dat weet ik niet meer. Maar wat waren de reacties die jij zelf kreeg van mensen?
Ja, dus dat is dan de grap. Die dramaturg vond dat helemaal mooi. Van, oh leuk, mensen zijn echt boos. En iemand dreigt me de rechtszaak. En,
was dat echt?
Ja, was echt. En ik snap dat. Ik was gewoon een soort blanco vessel wat ingevuld
heeft,
was door een dramaturg.
Heeft iemand daadwerkelijk een hap? Nee, toch?
Nee, toen niet.
Nee. Want je ruikt volgens mij wel. Want je bent sceptisch. Je krijgt iets te eten. Volgens mij bij die gehaktballetjes was het al, is dit kak.
En die waren ook al niet lekker. Die smaakten ook al
een
kak.
Dus dan was het al zo. En daarna, ja, je krijgt een toosje met iets bruins. Wat ga je als? Ga je meteen een hap nemen blind? Helder. Of ga je eerst even ruiken? Nee. Ja, dus volgens mij was het al reden. Volgens mij heeft niemand een hap genomen.
Nee, tuurlijk niet.
Nee.
Wat een goed verhaal.
Nou, ja.
Maar moet je voorstellen dat iemand een hap had genomen en diarree had gekregen, uitdroogde, stierf. Wat had je dan gedaan?
Dan kan je echt onwijs ziek worden.
Ja, precies.
Ja, dat is een nieuw genre, E. coli theater. Ja. Weinig terugkerende bezoekers.
Want dit waren de reacties van andere mensen. Hoe was dit voor jou op het podium? Want je hebt een bepaald beeld. Je hebt dit met haar besproken wat het gaat doen.
Ik heb geen idee.
Uit en dan denk je toch ook, oké, en hoe nu? En je moet het nog... Heb je het gewoon afgerond alsof dat...
Ik denk dat ik gezegd heb, dit was mijn tijd, en gewogen heb. Ik weet het niet meer. Maar het is echt... Het is zo'n... dit suggereert allemaal alsof ik er heel lang en goed over na had gedacht. Terwijl, hoe gek dat ook klinkt, want het vergt nogal wat planning. Is dat helemaal niet zo geweest? Het is gewoon, blijkbaar moet ik met iets loms komen. Nou, dit is het lomste wat ik kan verzinnen. En dat, meer dan dat is het ook niet. Dus ik had ook geen idee wat ik wilde bewerkstelligen bij het publiek. Er was mij gewoon een half jaar lang verteld, weet je wat vet theater is? Als mensen in het publiek echt schrikken. Ik weet niet of je Abattoir Fermé kent, zo'n Vlaams gezelschap. Nou, dan gaat er dus bijvoorbeeld echt vuurwerk af in het publiek. En worden hele harde tonen gespeeld. En het is een beetje zo dat pretentieuze kuttheater. Ik vind het helemaal... Ja. Ik vind het echt, dat vind ik heel stom theater. Maar prima.
Omdat je niet begrijpt.
Ja, precies. Dus dat. Als je dit een half jaar gezegd wordt, is het de epitoom van kunst. Dit is wat kunst echt moet zijn. Ga me allemaal een filmpje kijken en je moet een essay schrijven waarom het briljant is. En als je zegt dat het eigenlijk best stom en pretentieus is, haal je het vak niet. Zo gaat dat. Ja, dan wordt het vrij snel ingeluld dat dan blijkbaar iets is wat je moet doen. Niet pers met je eigen kak. Ik had ook iemand zijn bek kunnen kotsen. Dat waren de twee opties om te kunnen doen. Maar er is natuurlijk, kijk, in de stand-up zijn er mensen die deze equivalent doen, maar dan verbaal. Die gewoon denken, weet je wat, ik vertel gewoon 8 minuten lang, ik stak een glazen fles in iemands kut en toen schopte ik die kapot. En dan hopen dat humor is. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk hetzelfde.
Hoe gaat het eigenlijk met Donald Holy?
Ik wil geen namen noemen, maar...
Ja, daarom zeg maar de gedachtesprong, mensen je kak laten vreten, figuurlijk naar letterlijk... Als gedachte-experiment kan ik daar nog best wel bij komen, zeg maar.
Ja.
Wauw.
Ja, nee, maar ik had dit soort shit heb ik nooit... Ik had altijd het idee op die school, of tenminste als je niet goed genoeg was, mocht je in principe niks doen behalve de lessen volgen. Dus vaak waren het de mensen die juist wat meer konden of al wat verder waren in een ontwikkeling qua theater of wat dan ook. Die mochten de optredertjes en de gigjes doen en dat soort dingen doen. Ik denk dat ik toevallig een keer vrij was dat ik ook die appels kon gooien met jou. En die pannenlappen uitdelen. Maar verder werd ik nooit gevraagd. Dus ik voelde me altijd zo heel zo'n achtergesteld kindje daarin. Dus ja, dus ik heb niet zoveel die crazy verhalen daarin. Ja.
Maar ik ook niet hoor. Ik was ook de... we hadden in onze klas hadden zo'n 4 Golden Boys, MVX. En daar was ik ook echt niet één van.
Ja.
Omdat en die, ja, er was gewoon zo'n enorme rangorde. En wat ik zeg, het is echt een goede school. Alleen op deze les na, maar... het is wel een soort sectarisch ding, ja. Dus je komt echt in een hyperverdichte sociale werkelijkheid waar die rangorde binnen die klas ineens enorm aan de hand is. Oh, dit zijn degenen die het beste zijn van de klas. Die worden voor alles gevraagd. En als er een optreden is waar Freek de Jonge ook bij is, dan mogen die spelen of wat dan ook.
Ja.
En dat zijn we allebei niet geweest, nee.
Maar de andere kant, moet ik wel zeggen, dat is natuurlijk wel weer het fijne van zo'n opleiding. Jij hebt dit kunnen doen binnen de veiligheid van zo'n opleiding.
Ja.
In plaats van
op de Comedy podia. Talent Award.
Nou ja, en dus denken 8 minuten lang op podia voor publiek figuurlijke shit uitserveren.
Ja.
Dan kan je het maar beter zo gehad hebben en denken, oké, maar dat is dus wat ik in ieder geval niet wil doen. Of in ieder geval niet op deze manier.
Ja. Nee, daar heb je helemaal gelijk in, ja.
Top, dank jullie wel.
Jij bedankt, Wouter.
Graag gedaan.
Doei, publiek, luisteraars.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!